Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 3. Psalm 3 en daarvan het tweede vers: met trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt in het tweede vers van de derde psalm. Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren en zingen wij daarna van Psalm 46, het derde vers: geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 46, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Gemeente, zullen we weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u bent toch die allerhoogste majesteit die in het rijk der heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. En zou u ons ook daar vanmorgen toch een diepe indruk van willen geven, Heere, dat u ook nu woont in de hemel van uw heerlijkheid, waar de heilige engelen u omringen en waar zij het de hele dag uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. En waar al uw kinderen die al zijn heen gegaan, al de gezaligden, ook tot in alle eeuwigheid uw lof bezingen. En daar zingen hierboven toch, Heere, het lied van Mozes en van het Lam, en waar zij de kronen van hun hoofden nemen en die neerwerpen voor het Lam. En voor u als de drie enige God, die het toch waard bent om te ontvangen alle lof en alle dank en alle eer van nu aan en tot in alle eeuwigheid. En dan bidden we van u, Heere, wil u dan ook op deze dag toch uw lof bereiden, ook uit onze monden en uit onze harten. Dan zullen we vanmorgen als gemeente hier weer in uw huis mogen samen zijn, op deze plaats van woorden van gebed. Heere, dat we hier dan ook mogen samen zijn met een verlangen en met de verwachting van u, de levende God. Net zoals uw knecht David dat eenmaal zei, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan raken we toch daar nooit in uitgeleerd, Heere, in uw woord. Daar raken we nooit in uitgeleerd, in uitgestudeerd. Elke keer hebben we toch weer nodig, Heere, dat u zelf de schriften voor ons opent. En dat er zo weer oude en nieuwe schatten uit de goudmijn van uw woord toch tevoorschijn mogen komen. En dat we al meer en meer onderwijs mogen ontvangen, Heere. Niet alleen als het gaat om de kennis van onszelf, wie wij in Adam voor u geworden zijn. Dan hebt u toch gezegd, graaf maar diepe mensenkind en gij zult meerdere gruwelen vinden. Dan raken we ook daarin nooit uitgeleerd, Heere, in wie wij zijn en in hoe diep onze val is geweest bij u vandaan. Maar we raken het er ook nooit in uitgeleerd wie u bent, in al uw heerlijke deugden, in uw heiligheid, in uw heerlijkheid, in uw majesteit, in uw rechtvaardigheid, in uw barmhartigheid, in uw genade, in uw langmoedigheid, in uw opzoekende zondagsliefde. Maar we raken er toch ook nooit in uitgeleerd wie u bent, o Heere Jezus Christus, en die onnaspeurlijke rijkdom die er bij u is te vinden, in al de schatten, in al de gaven die u hebt verworven aan het kruis van Golgotha. O Heere, dan kunnen we het vanmorgen alleen maar vragen, met datzelfde gebed als van uw knecht Mozes, toon ons toch uw heerlijkheid. En dat zoiets van die heerlijkheid ook deze dag, Heere, onze harten zal verbreken en onze harten zal innemen, opdat wij voor het eerst of opnieuw weer aan uw voeten mogen worden gebracht in ootmoed, maar ook in verwondering en in aanbidding. Heere, dan weet u ook als geen ander wat een ieder van ons nodig heeft, want u bent toch de alwetende God. U bent toch die grote hartenkenner en nierenproever, voor wie toch ook niets verborgen is. En Heere, zo mogen we dan ook vanmorgen de gemeente opdragen voor uw heilig aangezicht. Niet omdat u het nog niet zou weten, want alles is u al van eeuwigheid bekend. Maar Heere, u wilt toch wel ook in alles door ons gekend zijn en ook in alles door ons erkend zijn, opdat wij ook zo alle noden en zorgen en ook alle vreugde en dankbaarheid voor uw aangezicht mogen brengen. Zoals we dat ook vanmorgen op het horen in de preek, Heere, dat ook uw knecht Hizkia met al zijn grote nood bij u kwam en de brieven die hij had ontvangen met die godslasterlijke inhoud, dat hij die ook letterlijk voor u ging uitspreiden in uw huis, in de tempel, voor uw heilig aangezicht. Heere, zou u dan in ieder goed en nabij willen zijn en alle nood en zorgen van het leven. We bidden voor de zieken als we lichamelijk ziek zijn, als we een kwaal onder de leden hebben, of als we psychisch ziek zijn, of als we onder behandeling zijn, als we kuren moeten ondergaan, of als we in therapie zijn. Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Wil u dan ondersteunen? Wil u dan sterken, Heere, in de weg die er gegaan moet worden? Heere, dat ook die weg mag zijn, een weg achter u aan, om het kruis dagelijks op ons te nemen, en ook om in die weg, Heere, te leren om uw voetstappen na te volgen. En er kan er zoveel zijn, Heere, wat als een zware last op ons hart ligt. Een last die we misschien al van jongs af aan uit ons leven meedragen. En waarvan de zwaarte en het gewicht ook elke dag weer wordt gevoeld. Heere, u weet dan wat een ieder ook daarin nodig heeft. Zou u dan ook de troost willen doen laten ondervinden die er toch bij u te vinden is? Troost, Heere, in de wonden van het Lam. Niet alleen de enige troost in leven en sterven, maar ook de troost voor alle wonden en voor alle verdriet, voor alle gebrokenheid die er in ons leven gekomen is, door de zonde die toch alle terreinen van ons leven heeft aangetast. We bidden ook voor de rouwdragenden onder ons, Heere, als een korter of langere tijd geleden geliefden van onze zijde werden weggenomen door de onverbiddelijke dood. En als er elke dag, Heere, weer toch die lege plaats gevonden wordt en het verdriet zo kan schrijnen, en de pijn zo wordt gevoeld. Heere, wil u dan ondersteunen en sterken zoals u dat alleen maar kunt. En als we deze morgen bidden voor de rouwdragenden, Heere, dan denken we ook in het bijzonder aan de rouwdragende familie van dominee Meuleman in Oudorp. Als we dit hoorden dat gisteren uw oude knecht is heengegaan op de hoge leeftijd van 92 jaar, dat u hem hebt thuisgehaald. Heere, dan vermenigvuldigen de gedachten zich weer, ook als we hem, toen we jong waren, vele malen hebben gehoord, en als hij ook hier in Wouterswoude in de gemeente meer dan eens ook uw woord heeft mogen bedienen. Heere, wil u dan al die arbeid die hij al die jaren ook in uw koninkrijk heeft mogen verrichten, toch genadig zegenen. En zou u zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen, het hele nageslacht, ook goed en nabij willen zijn. Ook in deze dagen van afscheid nemen, kunnen toeleven naar de dag van de begrafenis. En dat het ook dan ervaren mag worden, Heere, de troost van Pasen rondom het geopende graf. U die het toch zelf hebt gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En dan bidden we van u, Heere, als oude knechten heen gaan, dat u dan ook aan de kerk zou willen gedenken. En dat u ook nog weer nieuwe mannen zou willen roepen. Ook om de leeggevallen plaatsen straks weer te mogen gaan innemen. Zou u zo nog willen uitstoten in uw wijngaard, Heere, ook uit ons midden. En dat u het ambt en ook de liefdedienst van het ambt ook bij jongere of oudere mannen op het hart willen binden. Dat ze zich geroepen mogen weten, Heere, om ook te mogen gaan dienen in het ambt. Dat kan als ouderling of als diaken, of in het ambt van alle gelovigen, maar toch ook, Heere, als een wachter op de muren van Sion. Heere, zo gaat u toch ook door met uw werk, al de geslachten en al de eeuwen door, omdat uw huis niet alleen moet vol worden, maar ook zal vol worden. Heere, zou u dan ook uw woord, ook op deze dag, daar toch rijk voor willen gebruiken en rijk willen zegenen. Ziet u zo dan ook op deze zondag op ons allen neer, Heere, in gunst van boven. Ook als het op deze zondag ook de moederdag mag zijn, en we dan ook vanmorgen in het bijzonder willen bidden, ook voor de gezinnen en voor de moeders in ons midden. Heere, wil u ze geven wat nodig is, elke dag, als daar de taak en de roeping daar weer is, die u op de schouders hebt gelegd. Geef u daartoe alles wat nodig is, de liefde, de kracht, de lust, de wijsheid. En bovenal ook uw genade, Heere, om als een godzalige moeder, om als een godzalige vrouw, ons plaatsje te mogen innemen, ook in het gezin. En tegelijk, Heere, bidden we dan ook in het bijzonder vooral die getrouwde vrouwen in ons midden, die zo graag ook moeder zouden willen zijn. Maar als u de kinderzegen ons hebt onthouden, Heere, zou u daarin nog wonderen willen werken en nog willen verblijden met uw daden, omdat ook het moederschap toch ook als een gave uit uw hand zou mogen worden ontvangen. Maar ook als uw weg anders zou zijn, Heere, dat u dan ook die genade wilt geven om ons ook daarin achter u te mogen leren volgen. En dat bidden we ook vooral degenen die niet tot een huwelijk zijn gekomen. Wil u ook al die vrouwen gedenken en ook geven wat nodig is. En dat we ook andere mensen om ons heen mogen krijgen die in liefde en geborgenheid om ons heen staan. En dat we bovenal mogen ervaren dat u van ons af weet. Net zoals u dat deed, Heere, en wist ook van Martha, Maria en Lazarus. Geen van drieën waren ze tot een huwelijk gekomen. Maar wat kwam u graag daar in Bethanië, en u was met dubbele banden ook aan hen verbonden. Heere, zou u zo dan toch in ieder willen opzoeken en uw zegen willen schenken. Of juist ook als we op een dag als deze het gemis van een moeder zo voelen. Als er een moeder is die niet meer voor ons kan zorgen, of als een moeder van onze zijde werd weggenomen. Heere, dat we dan ook mogen ervaren dat het waar is wat uw woord zegt. Dat u kunt en wilt troosten, meer dan een moeder troosten kan. Zie zo dan op ons allen neer, in gunst van boven. Wees u met een ieder die een taak heeft in deze dienst, op de kosten, de organist, degene van de techniek. We bidden ook voor degene die bij de kinderoppas zijn, die daar ook voor de kinderen mogen zorgen. Wil u daar alles geven wat nodig is. En zie zo op ons allen neer, in gunst van boven. En hoort u ons gebed, uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we vervolgen vanmorgen de geschiedenis van koning Hizkia. En wij willen nu met elkaar lezen uit hoofdstuk 19, twee gedeeltes. Eerst vers 1 tot en met 20 en vervolgens de versen 31 tot en met 37. Dus we noemden nu als de schriftlezing van deze morgen 2 Koningen 19, de versen 1 tot en met 20 en daarna de versen 31 tot en met 37.
En het geschiedde, als de koning Hizkia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des heren. Daarna zond hij Eliakim, den hofmeester, en Sebna, den schrijver, en de oudsten der priesters, met zakken bedekt tot Jesaja, den profeet, den zoon van Amos. En zij zeiden tot hem, alzo zegt Hizkia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering. Want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God horen al de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden. Die de Heere uw God gehoord heeft, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En de knechten van de koning Hizkia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zeide tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen, zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede mij de dienaar des konings van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal, en weder in zijn land keren. En ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Zo kwam Rabsakee weder en vond de koning van Assyrië strijdende tegen Libna. Want hij had gehoord dat hij van Lachis vertrokken was. Als hij nu hoorde van Tirhaka, de koning van Kush, zeggende, zie, hij is uitgetogen om tegen u te strijden. Zond hij weder boden tot Hizkia, zeggende, zo zult gij spreken tot Hizkia, den koning van Juda, zeggende, laat u uw God niet bedriegen. Op welke gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende, en zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken die mijn vaders verdorven hebben, dezelfde gered als Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eder die in Telasser waren? Waar is de koning van Hamat en de koning van Arpad en de koning der stad van Sepharvaim en Hena en Ifa? Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. En Hizkia bad voor het aangezicht des Heren en zeide, o Heere, God Israëls, die tussen de Gerubs woont, gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt een hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie, en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië de heidenen in hun land verwoest, en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen, daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Toen zond Jesaja, den zoon van Amos, tot Hizkia, zeggende, zo spreekt de Heere, de God Israëls, wat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, den koning van Assyrië, heb ik gehoord. Lezen we verder bij vers 30. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van een berg Sion Den ijver des Heeren der Heerscharen zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen, en zal geen wal daartegen opwerpen. Door den weg die hij gekomen is, doordien zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijn knechtswil. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en bleef te Nineveh. Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch, zijn god, zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard versloegen, doch zij ontkwamen in het land van Ararat. En Esarhaddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.
Gemeente, we hopen vanmorgen in de verkondiging in grote lijnen bij dit gedeelte stil te staan. En als tekstwoorden lees ik dan nog voor wat we vinden in vers 14. Waar staat: als nu Hiskia de brieven uit de bode hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. Tot zover. Boven de preek heb ik geschreven: koning Hiskia en de dreigebrieven uit Assyrië. Dus koning Hiskia en de dreigebrieven uit Assyrië. En dan letten we op drie gedachten. In eerste plaats letten we op de aanleiding tot die brieven. Vervolgens letten we op Hiskia's reactie op die brieven. En vervolgens staan we stil bij Gods antwoord op die brieven. Dus koning Hiskia en de dreigebrieven uit Assyrië. De aanleiding tot die brieven. Hiskia's reactie op die brieven. En Gods antwoord op die brieven. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 124. Het eerste vers en ook het vierde vers, dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook het vierde vers, dus 1 en 4 van Psalm 124. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heere en zijn dienst. Er zijn vandaag drie collectes. De eerste is voor de diaconie, die is vandaag bestemd voor de noodlijdende gemeente en personen. De tweede is voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. Deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Belijdenis des geloofs. Op de aannemingsavond van afgelopen donderdag zijn de volgende twee doopleden van de gemeente door de kerkenraad aangenomen om belijdenis des geloofs af te leggen. Sjouke en Elisabeth Kommerie Koster. Voorwij 39 uit Wouterswoude. Eventuele bezwaren tegen leer en leven, zo deze mochten bestaan, kunnen tot en met uiterlijk vrijdag 15 mei schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. De belijdenisdienst zal deel van Lente plaatsvinden in de morgendienst op tweede Pinksterdag. En we bevelen de belijdeniscategezanten van harte in uw voorbeden aan. En aanstaande donderdag met Hemelvaartsdag begint de dienst om 11:30. Tot zover al deze afkondigingen, zingen we dan nu van Psalm 124, de versen 1 en 4. koning Hizkia en de dreigbrieven uit Assyrië. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats de aanleiding tot die brieven. Vervolgens Hizkia's reactie op die brieven. En tenslotte Gods antwoord op die brieven. Gemeente, de laatste keer stonden we met elkaar stil bij die rijke nodiging die koning Hizkia had laten uitgaan. Ongetwijfeld weet u dat nog wel. Dat koning Hizkia zijn boodschappers erop uit had gestuurd op hun paarden en met de bazuin en de trompetten in de hand. Niet alleen bij zijn eigen volk, bij Juda, maar ook helemaal naar het hoge noorden, naar het tienstammenrijk. Met die rijke nodiging. Geef de Heere de hand. Met andere woorden, geef u zelf aan de Heere over en kom tot zijn heiligdom. En er waren er toen velen uit het noorden die niet kwamen. En die in ongeloof dat woord naast zich hebben neergelegd. Toch waren er door genade ook anderen die mochten komen. Naar Jeruzalem in ootmoed, in verwondering, in aanbidding. En ze hebben daar 7 dagen lang met heel veel vreugde het Pascha gevierd. En zelfs daarna is dat feest nog eens met 7 dagen verlengd. En als we dan vanmorgen weer verder lezen in de geschiedenissen van koning Hizkia, dan moeten we bedenken dat we inmiddels alweer 13 jaar verder zijn. Gezegende jaren van vrede en gezegende jaren van voorspoed, die zijn er al geweest. Maar in de Heere heel kennelijk met het volk en ook met de koning is geweest. In de jaren voor koning Hizkia, onder die goddeloze koning Agas, was het heel duidelijk ervaren. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar nu mocht het zo anders zijn. Nu mocht het vervolg van de psalm zo waar zijn. Maar wie op God vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadigheden. En zo was het een hele goede tijd. Een hele gezegende tijd. En gezegend is het volk wat toch zo'n koning mag hebben. Er was vrede en voorspoed. Maar zo blijft het niet. Want dan breekt het 14e jaar aan van de regering van koning Hizkia. En dat wordt een heel bewogen jaar. Dat is een jaar waarin de Heere koning Hizkia gaat louteren. En waarin de Heere het geloof van koning Hizkia gaat beproeven. We weten uit de Bijbel dat koning Hizkia een man was met veel genade. En heel rijk wordt er ook opgegeven van de vroomheid van deze koning. Hij kleefde immers de Heere aan. En toch, ook van koning Hizkia geldt, hij bleef van zichzelf niets anders dan een gevallen Adamskind. Iemand met zonde en gebreken. De koning had een prachtige naam, de jongens en meisjes weten het denk ik nog wel. Wat betekende dat ook alweer, Hizkia? De Heere is mijn sterkte. En toch zijn er dan ook in het leven van koning Hizkia dagen aan te wijzen waarop hij zijn naam geen eer aandeed. Dagen in zijn leven waarin we zien dat de koning zijn sterkte toch ook weer ergens anders ging zoeken. En dan niet boven God, maar wel naast God. Als die al zijn vertrouwen ging stellen op de koning van Egypte. Nou, nu lezen we hier in hoofdstuk 18 en vers 19 dat de koning te maken krijgt met de dreiging van Sanherib, de koning van Assyrië. En die koning Sanherib, hij was bij zijn legers ten strijde getrokken. En hij wilde niets anders dan dat 2-stammenrijk en ook de hoofdstad daarvan, Jeruzalem, gaan innemen. En ja, dan zou natuurlijk de vraag naar boven kunnen komen. Hoe komt die koning daar nou zo bij om dat te doen? Om de aanval in te zetten? Nou, met Joe Henry, hij wijst er ons op dat er hier eigenlijk 2 dingen door elkaar lopen. En hij zegt, de Heere laat die aanval van Sanherib toe hier in de eerste plaats om het volk van Juda Dus het volk van koning Hizkia daardoor te kastijden. Hij zegt, want dat volk van koning Hizkia, daar waren heel veel huichelaars bij. Heel veel meelopers. We hebben het gehoord, de koning had de reformatie ingevoerd en er was een hele opleving daar gekomen. En hij had de bezem door het land laten halen en vele afgoden die waren opgeruimd. Maar bij heel wat mensen was dat dus niet van harte gegaan. En er was misschien aan de buitenkant van hun leven van alles veranderd. Maar hun harten hier van binnen waren niet veranderd. En heimelijk hielden velen toch aan de afgoden vast. En met Joël gezegd, daarom stuurt God nu deze goddeloze koning Sanherib om het volk van Juda te gaan kastijden. De duimschroeven die worden als het ware aangedraaid. Opdat het volk zich voor God zal verootmoedigen. Opdat het volk voor God weer tot bekering zal komen. En zal leven. Maar zegt Matthew Henry, dat is niet het enige. De Heere gebruikt niet alleen die goddeloze koning Sanherib om het volk te kastijden. Maar de Heere gaat die goddeloze koning ook gebruiken om Hizkia te beproeven. Om het geloof van deze godvrezende koning op de proef te stellen. Op wie heeft de koning nu werkelijk zijn vertrouwen gezet? Van wie is nou echt al zijn hoop en al zijn verwachting? Is dat nou van de levende God alleen, of niet? Want wat was er gebeurd? Hizkia die had namelijk gebroken met de Assyriërs. Zijn vader die had altijd daar zijn hulp gezocht en die had een verbond destijds gemaakt met die Assyriërs. En daarom zouden de Assyriërs hem beschermen en daar moesten ze ook voor betalen. Maar nu had koning Hizkia daarmee gebroken. En ondertussen had hij wel al zijn hoop vervolgens gezet op dat machtige leger van de Egyptenaren. En zo is koning Hizkia hier ten diepste in dezelfde zonde gevallen als zijn vader. Door heimelijk op een ander volk te vertrouwen in plaats van op God alleen. En u begrijpt wel, Hizkia die kon dan natuurlijk wel alle banden met die Assyriërs verbroken hebben. Maar daar nam die koning van Assyrië, die goddeloze Sanherib, er natuurlijk echt geen genoegen mee. En daarom was hij met zijn legers ten strijde getrokken naar Jeruzalem. Heel de stad was belegerd. En die goddeloze generaal Rabsakeh, die had daar een vreselijke tirade gehouden. Een spotrede. En met allerlei spottende en godslasterlijke woorden had die koning Hizkia zwart gemaakt als een bedrieger. En hij had de God van Israël weggezet als een machteloze God. En met al die verschrikkelijke spotwoorden had die goddeloze generaal geprobeerd om de wil van het volk en om de wil van de koning te breken, zodat ze zich zouden gaan overgeven. En dan hebben we het aan het begin van de schriftlezing gehoord. Al die vreselijke spotwoorden, die missen hun uitwerking niet. En heel kort samengevat gaat koning Hizkia dan drie dingen doen. Het eerste wat hij doet is dat hij zijn kleren kapot scheurt en hij gaat zich verootmoedigen voor God. Hij komt in de schuld voor God in het diepe besef dat hij zelf niet op zijn plaats is geweest. Door op de Egyptenaars te vertrouwen in plaats van op de levende God alleen. Het tweede wat hij doet, hij gaat naar Gods huis. Naar de tempel om daar zijn knieën te buigen, om daar de Heere om raad te vragen. En als derde stuurt hij zijn knechten naar de profeet Jesaja toe. Met de vraag om voorbeden. Of Jesaja zijn knieën wil buigen en of Jesaja wil gaan roepen tot de levende God om hulp en om uitkomst. En op dat gebed van Jesaja komt er antwoord. En dan mag Jesaja een heerlijke boodschap aan de koning doorgeven. Dat de koning niet hoeft te vrezen voor al die spotwoorden die hij heeft gehoord. En waarom niet? omdat de Heere al die spotwoorden zichzelf heeft aangerekend. Het is niet in de eerste plaats de naam van Hizkia, maar Gods naam en eer die hier door het slijk zijn gehaald. En dat telt de glorie van God niet. En daarom zal God zelf opstaan tot de strijd. Dus al met al is dat een hele rijke belofte, die de Heere dan door middel van zijn knecht Jesaja aan Hizkia laat boodschappen. Een belofte waar de koning hoop uit mag putten. En waar die verwachting uit mag ontvangen. Een woord dat zijn hart verblijdt. En net zoals het in Psalm 119 staat, waar de dichter zegt: dit is mijn troost in mijn ellende. Uw toezegging, dat wil zeggen uw belofte, uw woord heeft mij levend gemaakt. En tegelijk zien we dan in deze geschiedenis, gemeente, de Heere die geeft zo'n rijke belofte aan de koning. Maar voordat deze belofte wordt vervuld, wordt de belofte eerst beproefd. En ik zou vanmorgen willen zeggen, is dat eigenlijk niet Gods gewone weg? Om juist in zo'n weg zijn belofte gaan vervullen, in de weg van de beproeving. Denk maar aan Abraham en Sarah rond de kinderzegen. Denk aan Jozef die de onderkoning moest worden in Egypte. En de Heere heeft in hun beide levens zijn beloften heerlijk waargemaakt. En dat zal hij ook altijd doen, want hij is een God van zijn woord. Maar het ging zowel bij Abraham en Sarah als bij Jozef wel in de weg van de onmogelijkheid. Het ging toch in de weg van het tegendeel, zodat al het werk van de mensen erbuiten valt. En dat de lof en de eer alleen voor God overblijft. Nou, en dat gebeurt dus in deze geschiedenis ook. Die rijke belofte van verlossing, die komt hier op de zeef. Dat rijke woord van Gods belofte, waar koning Hizkia het mee kon doen. Dat woord wordt hier overstemd. Je zou bijna zeggen overschreeuwd. Door een ander woord. Door een geschreven woord, zwart op wit. Door één of meerdere brieven van de goddeloze koning Sanherib. En onze tekst vertelt ons dat de koning zijn boodschappers had gestuurd om die brieven aan Hizkia te overhandigen. En die brieven zijn niet mis, gemeente. De inhoud van die brieven, die ligt er niet om. Je kunt gerust zeggen, in de brieven die de koning daar krijgt, daar leest hij niets anders dan zijn eigen doodsvonnis. En Sanherib, hij durft zelfs te schrijven: Hizkia, laat je toch niet bedriegen door de God op wie jij vertrouwt. Want die God die kan je niet helpen en die God die zal je niet helpen. En vervolgens somt hij een hele lijst met namen op van volken en van koningen. Die het allemaal de een na de ander van hem verloren hadden. En die volken die hadden ook hun goden gehad. Maar die stonden allemaal machteloos tegenover dat machtige Assyrië. En dan moet Hizkia niet denken dat hij of zijn volk of zijn God daarop een uitzondering zou vormen. Dus heel de inhoud van die dreigbrieven komt hierop neer. Hizkia, hij moet zich overgeven. Sanherib zegt, jij moet niet op God vertrouwen, want God die bedriegt jou, God die kan jou niet helpen. Met andere woorden, geef je nu over, want jij en je God, je maken tegenover mij geen schijn van kans. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Hizkia's reactie op die brieven. Nou, u kunt zich wel voorstellen, gemeente. Koning Hizkia, hij huivert bij het lezen van die godslasterlijke brieven. En de inhoud van die brieven snijdt de koning door zijn hart. Want het is niet in de eerste plaats zijn naam, maar Gods naam die hier door het slijk wordt gehaald. En wat gaat hij dan doen? Wat is nou de reactie van de koning op deze brieven? Verscheurt hij die vreselijke brieven? Gaan ze een regelrechte prullenbak in? Of laat de koning papier en inkt komen om eenzelfde soort dreigbrief weer terug te schrijven aan Sanherib? Valt op, gemeente, de koning, hij raakt hier niet in paniek. En hij belegt geen crisisberaad met zijn ministers. Hij bedenkt ook geen vluchtplan. Maar de koning neemt al die brieven mee naar de beste plaats die er is. Naar Gods huis. Naar de tempel. En daar in Gods huis buigt de koning zijn knieën. En daar legt hij die brieven zo neer, één voor één, naast elkaar. Hij spreidt ze daaruit voor het aangezicht van de levende God. En dan liggen die brieven daar zo op de grond van de tempel, als een soort woordeloos gebed. Waarmee Hizkia de nood van zijn land en volk overgeeft en legt in de handen van de almachtige en alwetende God. Zijn God en zijn Vader in de hemel die rechtvaardig oordeelt. En ziet u dan vanmorgen voor uw gemeente? De kinderen hebben het misschien wel eens in de kinderbijbel gezien. Dat plaatje dat de koning Hizkia midden in de tempel op zijn knieën ligt. En dan om hem heen al die geopende brieven op de grond. Alsof koning Hizkia wil zeggen, Heere, kijk u nou zelf maar. Heere, lees u nou zelf eens. Wat die vreselijke koning heeft durven zeggen over u. En dan gaat de koning bidden. Vers 15 tot en met 19, dan horen we zijn gebed. En dan zou je toch verwachten dat koning Hizkia in deze omstandigheden zijn gebed zou beginnen en met het uitstorten van al zijn nood. En dat hij het daar op zijn knieën had uitgeroepen, o Heere, help ons toch, voordat het te laat is. Onze nood is zo groot en heel de stad en het volk wordt met de ondergang bedreigd. En zeker is Kia, hij gaat die nood ook allemaal benoemen in zijn gebed, maar hij begint daar niet mee. Hij begint zijn gebed met een lofprijzing op Gods naam. Om die grote naam van de Heere te aanbidden en die naam te verheerlijken. Die heilige naam van God, die door Sanherib zo was gelasterd. En daar ligt voor ons nog wel een les in, gemeente. Dat de koning zelfs in deze hoge nood, dat dan zelfs dan niet zijn eigen verlossing of de verlossing van het volk, maar de eer van God voor hem bovenaan blijft staan. En dat is hier, hij beseft dat er ook alleen maar in het herstel van Gods eer, dat er dan alleen maar hoop en zegen is te verwachten voor hem en het volk. En vervolgens dan spreekt hij de Heere aan met zijn verbondsnaam, Heere, met allemaal hoofdletters geschreven. Die rijke verbondsnaam waarmee de Heere zich had bekendgemaakt bij Mozes, bij het brandende braambos. En dan zeggen onze kanttekenaren zo mooi in Exodus 3. Wat betekent die naam Heere nou? Die naam Heere met drie, met allemaal hoofdletters geschreven, dat betekent drie dingen. En laten we dat proberen te onthouden, gemeente. Ze zeggen dat betekent allereerst dat God eeuwig is in zijn wezen. Met andere woorden, hij is altijd en eeuwig dezelfde. Hij zal nooit veranderen. En het tweede wat die naam Heere met hoofdletters betekent, dat is dat hij getrouw is in zijn belofte. Dus wat de Heere belooft, dat doet hij ook, want hij is een man van zijn woord, een man die niet liegen kan. En het derde, dat is hij is alvermogend in de uitvoering. Met andere woorden, Niets of niemand zal de uitvoering daarvan kunnen verhinderen en in de weg kunnen staan. Zelfs geen duivel uit de hel. En zo spreekt Hizkia de Heere aan. Met die rijke verbondsnaam. Hij zegt: Heer, u bent die God van Israël die tussen de cherubs woont. En daar worden die engelenfiguren mee bedoeld. Die waren afgebeeld daarboven op het gouden verzoendeksel. Als een teken dat de Heere daar wilde wonen, te midden van zijn volk. En Hizkia beleidt: u bent niet alleen de God van Israël, maar u bent ook de God van alle koninkrijken op aarde. Nu met andere woorden, alles is aan u onderworpen. Ook die goddeloze koning Sanherib en zijn leger. En ik zei al, dan is het voor Hizkia niet het ergste dat hij of zijn volk in het gevaar zijn gekomen, maar dat Gods naam is gelasterd. En dat dringt hem dan ook tot het gebed, zoals we lezen in vers 16. O Heer, neig uw oren en hoor. Doe Heer uw ogen open. Zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. En dan vertelt Hizkia in zijn gebed aan de Heer dat die koning Sanherib al zoveel overwinningen heeft behaald over andere volken. En dat ze al die andere landen compleet hebben verwoest en al de goden van die landen met vuur hebben verbrand. Maar de Heere is toch geen God van hout en steen? Hij is toch de levende God? Hij is toch de almachtige God? En daarom durft Hizkia hier heel vrijmoedig te vragen of God zichzelf wil verheerlijken in de verlossing van Jeruzalem. Of hij zichzelf wil gaan verheerlijken in de nederlaag van Sanherib. Opdat alle koninkrijken op aarde zullen weten dat hij alleen de levende God is. Nou, en als we dan zo vanmorgen naar dit gebed luisteren, gemeente, van koning Hizkia, dan hoor je hier eigenlijk dezelfde tonen in als in het gebed van Jozua. Wat Jozua en Mozes eenmaal hebben gebeden in de woestijn. Op een gegeven moment werd daar toen het volk Israël ook met de ondergang bedreigd. En het zou nog rechtvaardig en verdiend zijn geweest, ook vanwege hun zonde, dat de Heer het volk toen helemaal had laten verpletteren en helemaal had laten vernietigen. Maar toen ging Jozua bij God bidden. En toen ging Jozua daarin pleiten op Gods naam. En toen zei Jozua: maar Heere, als u dat doet en u mag het rechtvaardig doen, maar wat zult u dan met uw grote naam doen? Met andere woorden, als het hele volk Israël daar in de woestijn zou omkomen, dan zouden de Egyptenaars zeggen: zie je dat nu? Dat is nou de God van Israël. Die is zo machtig dat hij zijn volk wel uit Egypte kan halen en in de woestijn kan brengen, maar hij kan ze nog niet eens in het beloofde land brengen. O, dan zou Gods naam zo door het slijk worden gehaald. En zo zou dat hier ook zijn. Als de Heer nu niet zou ingrijpen, dan zou zijn naam worden gelasterd. Nou zou die goddeloze Sanherib gelijk krijgen. Zie je nou wel, Hizkia, dat je niet op je God moest vertrouwen? Want ik heb het je toch gezegd, hij kan je niet helpen en hij zal je niet helpen. En zo ligt Hizkia daar op de grond te pleiten. Op de naam van God en op de eer van God. Heere, dit duldt uw glorie toch niet? Matthew Henry, die maakt daar een hele mooie opmerking over. Hij zegt: de beste pleitgronden in ons gebed, hè, dus als je in je gebed ergens op wil pleiten, waar moet je dat dan op doen? Hij zegt: dat zijn die pleitgronden die wij ontlenen aan de eer van God. Herkent u dat voor uzelf, gemeente? Was nou de pleitgrond in je gebed? Welke plaats neemt de eer van God daarbij in? De psalmen die zijn er vol van. Ik denk even aan psalm 54. En daar heb ik ook zelfs nog een persoonlijke herinnering aan. De tijd dat ik pastoraal werker was, voordat ik predikant werd, ik in de gemeente pastoraal werk mocht doen en bij een man kwam die op zijn sterfbed lag, die niet meer kon praten. En die had naast zijn bed op een tafeltje een snippertje papier liggen, waar dat ene regeltje uit psalm 54 op stond. O God, verlos mij uit de nood. En red om uw naams wil mijn leven. Dat was voor hem de enige pleitgrond die hij had overgehouden in al zijn nood. Of denk aan psalm 123. Geef ons gena, geef ons gena, o Heere. En red ons tot uw Heere. En wat mag daar een rijke pleithand in liggen, gemeente? Want u weet toch wel, Gods naam, dat is God zelf. Dus als je een beroep doet op Gods naam, dan doe je een beroep op God zelf. Dan doe je een beroep op het hart van God. En dan te bedenken dat hij zijn eigen eer verbonden heeft aan de zaligheid van zondaren. En dan ligt dan aan onze kant alles verzondigd. Alles gebeurd, alles te doorgebracht. Maar om het maar even heel menselijk te zeggen. Nooit kunnen wij sterker staan in ons gebed. Dan wanneer wij een beroep doen op de eer van God. Denk maar eens aan David in psalm 25. Dan roept hij het uit. Om uw naams wil, o Heere, vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. En wat kunnen we hier dan veel leren als het gaat over het gebed? Het wordt soms wel eens gezegd van ja, in een moeilijke situatie waarin je praktisch zeg maar niet veel voor een ander kunt betekenen. Ja, nu kunnen we eigenlijk alleen nog maar bidden. Alleen nog maar bidden. Ja, maar dat is niet weinig. Als je alleen nog maar kunt bidden. Hier zien we het. De geschiedenis van koning Hizkia leert ons dat gevouwen handen de sterkste handen blijken te zijn. Luther die zei het gebed dat is eigenlijk het grof geschut van een christen. Waar anderen aankomen met tanks en met mitrailleurs, hoeft een christen zijn handen maar te vouwen. Het gebed is het grof geschut van een christen. En de voorbeelden zijn bekend, gemeente. Ik moest nog even denken aan dat voorbeeldje uit de kerkgeschiedenis over die goddeloze koningin uit Schotland, Mary Stuart. Was een vrouw die had heel veel bloed aan haar handen, die had de protestanten fel laten vervolgen. En er was iemand die ging voor niemand aan de kant. En toen kwam ze in aanraking met John Knox, de hervormer, Gods knecht daar in Schotland. En op een gegeven moment toen zei ze, ik ben banger voor de gebeden van John Knox dan voor een leger van 1000 man. En zo legt koning Hizkia hier al zijn nood letterlijk voor God neer. Wat een les ook voor ons, gemeente. Misschien is er wel iemand die zegt, ja, mag je dat vandaag ook nog doen? Jazeker. Dit staat hier ook als een voorbeeld beschreven. Om zo al je brieven letterlijk voor God uit te spreiden. Heel concreet. Misschien wel de brief van de dokter uit het ziekenhuis van de specialist. Of de brief die je hebt ontvangen van je opleiding, van je school, dat allemaal zo niet gaat en je stoppen moet. Of een brief misschien op je werk over het ontslag wat er dreigt aan te komen. Of misschien wel heel letterlijk een hele boze brief. En we schrijven misschien natuurlijk niet heel veel brieven meer, maar vandaag ook online, een haatmail. Of allerlei appjes met scheldwoorden en vol verwijten. Hiskia die wijst ons vanmorgen de weg, gemeente, waar je daar nou mee aan moet. Waar moet je er nou mee aan? De koning, hij legt het voor Gods aangezicht op de grond neer. We worden in het woord gewezen op hem van wie het woord zegt. Als hij gescholden werd, dat hij niet wederschold. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En niet omdat de Heer het nog niet zou weten, want de Heer wist al lang wat er in die brieven geschreven stond. Maar Hiskia legt het voor God neer, in het diepe besef dat de Heer zelf heeft gezegd, ken mij toch, o zondaar, erken mij toch in al je wegen, dan zal ik je paden recht maken. En zo heeft de koning al zijn nood voor de Heer neergelegd, Heere, ik weet niet hoe het moet. Maar wil u dan uitkomst geven? Wil u dan gaan spreken, Heere? U die het toch hebt gezegd, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En zo mag je dus letterlijk je brieven voor de Heer neerleggen. Al je onbetaalde rekeningen. In het gewone leven, maar ook naar de Heer toe. Je loopt met de schuldbrief. Of met allerlei andere brieven. Je weet niet waar je daarmee naartoe moet. Waar dan heen? Tot hem alleen. En dat geldt toch ook voor de brieven, om het zomaar te zeggen, van de vorst der duisternis. Hij wordt wel eens genoemd de helse Sanherib. En die doet ook vanuit de hel zijn brieven schrijven. Zijn dreigbrieven. Misschien was het vanmorgen wel. Dat je thuis je knieën boog en het gebeden, Heer, dan gaan we weer naar de kerk. Mag er nou vanmorgen een woord voor me bij zijn? Je kreeg een brief uit de hel. Voor jou kan het niet meer. Wat loop je toch te bidden? Je kunt toch niet meer zalig worden? Je hebt toch te veel gezondigd? Of brieven van de boze, waarin hij probeert om God verdacht te maken. Om het vuur van wantrouwen in je hart aan te steken. Waar is God op wie je bouwde? En dat hij je zo wil laten wankelen. En je in opstand wil brengen tegen Gods leiding in je leven. Waar dan heen met al die nood? Tot hem alleen. En weet u wat in deze geschiedenis dan zo wonderlijk is, gemeente? Sanherib die hoopte dat door die godslasterlijke brieven van hem het laatste beetje godsvertrouwen in het leven van Hiskia weg zou gaan. Maar hij bereikt eigenlijk het tegendeel. Het godsvertrouwen, het geloofsvertrouwen van de koning, dat wordt alleen maar steeds dieper en steeds vaster. Net als een boom. Wanneer een boom juist in de wind staat en elke keer de wind opvangt, dan gaat hij des te diepe wortels schieten. En zo wil de Heere daar ook aanvechtingen en bestrijdingen voor gebruiken. En zelfs de aanvallen van de boze. En de Engelse dominee John Warburton, hij noemde de duivel in dit verband, is met eerbied gesproken, de herdershond van God. En met zijn helsige blaf probeert hij de schapen van Jezus' kudde angst aan te jagen en de schapen te verstrooien. Maar wat hij niet beseft is dat hij juist door dat geblaf de schapen toedrijft, juist naar de herden toe. Nou en waar het om geloof zich blind staat zo op de omstandigheden en op mensen en op allerlei dreigende machten. Dan mogen we hier zien dat koning Hiskia door het geloof over dat alles heen mag zien en hoog mag opgeven van Gods trouw en macht. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Maar eerst willen we dan zingen van Psalm 102. Het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor me smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. 102, vers 1. koning Hizkia en de dreigbrieven uit Assyrië. We hebben iets gehoord over de aanleiding tot die brieven. Iets gehoord over de reactie van Hizkia op die brieven. En dan nu nog het laatste. Gods antwoord op die brieven. Want hoe gaat het dan verder, gemeente? Als Hizkia daar zo in de tempel die brieven heeft uitgespreid en zijn gebed tot God heeft gedaan, komt hij dan beschaamd met de Heere uit? Nee toch? Het is voor de koning zoals we zongen uit Psalm 3 aan het begin van de dienst. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet verslaan in al mijn tegenheden. Maar hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. En opnieuw komt er dan via de profeet Jesaja antwoord dat de Heere het gebed van Hizkia heeft gehoord en heeft verhoord. En dan volgt er een heel stukje met allerlei beeldspraak, we hebben dat niet gelezen, maar waarin de Heere Sanherib ter verantwoording roept en hem gaat vergelijken met een woeste stier die zich tegen God heeft verzet. Maar dat de Heere het hem zal laten weten ook dat al dat verzet hem duur komt te staan. En dat hij straks gedwongen wordt om de aftocht te blazen. En dan ontvangt Hizkia opnieuw de bevestiging dat de Heere zijn belofte woord zal vervullen. Hij zal Jeruzalem verlossen. En dan staat er zo'n mooie vers 31. De ijveren van de Heere des Heerscharen zal dat doen. Met andere woorden, de trouw van God en de eer van God, die staan daar nu zelf voor in. En daarom hoeft Hizkia niet te vrezen. Sanherib zal geen ene voetstap binnen de muren van Jeruzalem zetten. Ja, sterker nog, hij zal nog niet eens een pijl over de muren van Jeruzalem kunnen schieten. Waarom niet? Nou, de Heere zegt in vers 34, ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. En dan komt het, de Heere zegt, dat doe ik om mijnentwil en omwille van David mijn knecht. Dus vanwege dat oude belofte woord aan David, en uiteindelijk mogen we zeggen ook vanwege de Christus, die eenmaal uit datzelfde geslacht van David en Hizkia geboren zal worden, zal de Heere de stad beschermen, om mijnentwil. En net haalde ik die mooie zin aan van Matthew Henry over de pleitgrond in het gebed, over de eer van God. En je kunt zeggen, dat komt hier dan eigenlijk weer terug. Waarom gaat de Heere dit gebed van Hizkia nou verhoren? Waarom verlost de Heere hier de stad Jeruzalem? Waarom verlost hij vandaag nog zondaren? Waarom wil hij vandaag de grootste zondaar nog genade bewijzen? Nou, op al die vragen is maar één antwoord, gemeente. Wat hier staat, de Heere zegt, ik doe dat om mijnentwil. Zo staat dat ook letterlijk op een andere plaats in de Bijbel, dat de Heere zegt, het zij u bekend, o huis Israëls, ik doe dat niet om uwentwil. Maar ik doe dat om mijn heilige naam. Die naam van God. Die in het verleden ook zo door het volk was bezoedeld door de zonde. En nu door Sanherib zo was gelasterd. Maar nu komt God. Om de stad te bevrijden. Om het volk te verlossen. En niet omdat het volk nou zo trouw of zo gelovig was. Of omdat koning Hizkia zo ernstig heeft gebeden. De Heere zegt, ik doe dat alleen maar om mijnentwil. Dus dat gaat niet terug op iets in uw hart. De Heere zegt, dat gaat nou alleen maar terug op wat er leeft in mijn hart. En ik vind dat zelf altijd zo'n mooie, diepe uitdrukking om in de preken te gebruiken. Als er gezegd wordt, de Heere, hij neemt altijd redenen uit zichzelf. En waar ligt daar een rijkdom in? Wat ligt daar een evangelie in, gemeente? Kijk, van nature, dan zijn we zo hoogmoedig. En dan denken we net als Spurgeon dacht voor zijn bekering. Nou, de Heere, die zou iedereen op deze wereld wel voorbij kunnen gaan, behalve mij. Want ik ben toch zo ernstig en ik ben toch zo vroom en ik ben toch zo degelijk en ik heb toch eigenlijk hier wel als eerste recht op. Maar Spurgeon zei na zijn bekering, toen leerde ik dat het precies andersom was. Dat het rechtvaardig zou zijn als de Heere iedereen zou zalig maken en als die mij voorbij zou gaan. En als je er dan achter komt, gemeente, in mijn hart ligt geen enkele reden waarom de Heere naar mij zou moeten of kunnen omzien. Wat wordt het dan een wonder, hè, als je hoort en leest in het woord dat God redenen neemt uit zichzelf. Of als de Heere zou zoeken naar redenen of aanknopingspunten in ons hart, of in de harten van onze kinderen, of in de harten van gemeenteleden, van mensen die andere wegen gaan, dan was het hopeloos. Maar als hij redenen neemt uit zichzelf, dan kan de grootste zondaar zalig worden. Nou, en in die rijke belofte die de Heere hier aan Hizkia geeft, hoor je eigenlijk iets terug van de taal van Psalm 46 die we hebben gezongen. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood, bij het dagen van het morgenrood. Want in diezelfde nacht, als het buiten nog helemaal donker is en de zon dus nog niet is opgegaan, het morgenrood wordt nog niet gezien, dan komt Gods antwoord op die vreselijke spotbrieven van koning Sanherib. We lezen het in vers 35. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat een engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000 soldaten. En het is eigenlijk onvoorstelbaar wat hier wordt beschreven. Spottend en smalend had Sanherib wel eens gesproken over de paarden en over de ruiters van koning Hizkia. Die zouden niks tegen hem vermogen. En moet je dan eens zien wat één engel hier doet. Eén engel, gemeente, die in een ogenblik tijd 185.000 vijandelijke soldaten uitschakelt. En wat dacht u? Als één engel hiertoe al in staat is, hoe groot en geducht moet de macht van de Heere dan zelf niet zijn? Mozes zegt in Psalm 90, uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door één wenk de mensen broosheid leren en verbrijzelt ons en doet ons tot aarde keren. Het lijkt wel een beetje op wat er ook gebeurde in die nacht in Egypte. Toen de verderfengel rondging en overal naar binnen ging waar geen bloed aan de deurposten was. 185.000 soldaten. Weet u hoeveel dat is, gemeente? Ik heb het even opgezocht. In Dokkum wonen iets meer dan 13.000 mensen. Dan zou je kunnen zeggen, 14 keer wordt Dokkum uitgemoord. 14 keer zoveel mensen als er in Dokkum wonen. 185.000 mensen. Voor wie het zo op het alleronverwachtst eeuwigheid wordt. En huiveringwekkend is dan de ontdekking die de volgende morgen wordt gedaan. Want dan lezen we in vers 35, zie die alle waren dode lichamen. God had daar zijn oordeel voltrokken, zonder dat de andere mensen die in leven waren gebleven er ook maar iets van hadden gemerkt. En hij had zijn woord waar gemaakt. Hizkia, ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. Hizkia en zijn leger waren niet opgewassen tegen Sanherib en zijn leger. Maar één engel van God is genoeg, gemeente, om die grote slag te slaan. En zo wordt Jeruzalem verlost. Niet door paarden en wagens, niet door pijlen en bogen, niet door kracht, nog door geweld. Maar door één engel van de Heere der Heerscharen. En zo zien we het vanmorgen. De Heere die waakt zelf voor zijn eer. Hij Hij draagt altijd zelf zorg voor zijn eer. Die eer van God die door die hoogmoedige Sanherib zo was gelasterd en was bespot. En tegelijk moet ik vanmorgen zeggen, dat heeft niet alleen Sanherib gedaan, gemeente. Maar wordt in die man ook ons beeld getekend. Ook wij hebben in het paradijs de Heere van zijn eer beroofd. God in hoogmoed naar de kroon gestaan. Is die zonde van Sanherib je in je eigen hart al wel eens tot schuld geworden? En dat ook die zonde gekruisigd mag worden door het kruis van Christus. Zodat God en zijn eer weer bovenaan in je leven zijn komen te staan. Want daar werkt God toch altijd naartoe. Naar zijn eer, ook in ons hart en leven. Nou, en hoe gaat het dan tenslotte verder met koning Sanherib? Hij werd zelf in dit vreselijke oordeel nog gespaard. En dan zou je toch bij jezelf denken, heeft dat dan geen verandering in zijn hart teweeg gebracht? Heeft hem dit niet aan het denken gezet? Zo op het alleronverwachts 185.000 van zijn soldaten omgekomen. En dat hij zou zeggen, heren, ik mag er nog zijn, u hebt mij nog gespaard. Vergeef me al mijn dwaasheid en bekeer me toch tot u. Maar niks is minder waar, gemeente. Koning Sanherib, hij verraadt zijn hart. Hij gaat terug naar Assyrië, naar de hoofdstad Nineveh. En uit de ongewijde geschiedenis weten we dat hij toen nog 20 jaar heeft geleefd. Een tijd waarin hij allerlei nieuwe veldtochten heeft ondernomen, maar nooit meer tegen Jeruzalem. Nou, en hoe het met hem is afgelopen, dat lezen we in het laatste vers. Als die in de tempel van zijn eigen afgod Nisroch wordt gedood. Dat is toch aangrijpend. Hij had tegen Hizkia gezegd, je moet maar niet op God vertrouwen, want die God van je, die zal je niet redden. Maar dat had God wel gedaan. En Hizkia die kwam niet beschaamd met de Heer uit. Hizkia die mocht het met recht beleiden. Hij schenkt mij hulp en hij redt mij keer op keer. En nu komt Sanherib met zijn eigen God bedrogen uit. Want terwijl hij dan notabene geknield ligt in de tempel van zijn eigen afgod, wordt hij door zijn eigen zonen met het zwaard gedood. Nisroch kon hem niet redden. Ontzettend, gemeente, als je zo moet sterven. Als een afgodendienaar die zoveel heeft gehoord en zoveel heeft gezien van de grote en machtige daden van de God van Israël. Maar hij heeft zich verraad. Dat is ook het gevaar wat wij lopen, gemeente. De vorige keer hebben we het gehoord. Geef uzelf aan de Heere over en geef de Heere de hand. En er was de afgelopen dinsdag bevrijdingsdag. En de jongeren weten het wel. Hoe kwam er nou een einde aan de Tweede Wereldoorlog? Heel eenvoudig. Omdat Duitsland zich overgaf. Toen was de oorlog voorbij. Toen werd het weer vrede. En zo is het nou geestelijk niet anders, gemeente. Geen vrede zonder overgave. En wie zou vrede met God kunnen hebben als hij zich tegen God blijft verzetten? En daarom, zalig als wij net als koning Hizkia voor de Heere mogen buigen. Hizkia die van nature net zo hoogmoedig was als Sanherib. Maar die zonde mocht in zijn leven worden gekruisigd en worden vergeven. En hij leerde voor de Heere buigen. Want ook vandaag is het waar, gemeente, God ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan van de trotse zielen. Maar dat niet alleen, hij slaat toch ook schoon oneindig oog op hen het oog, ook vandaag, die nederig voor hem knielen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, dat ook wij toch nederig voor u mogen knielen. Naast Hizkia, daar op de grond van de tempel. Om daar al onze nood bij u te brengen, Heere. Onze dagelijkse nood, lichamelijke nood, psychische nood, maar ook onze geestelijke nood. dat we net als de koning al onze brieven voor u mogen neerleggen. En dan mag de koning het ervaren, Heere, dat u de levende God bent. Niet alleen een horend God, maar ook een verhorend God. En dat u waakt, Heere, over uw eigen eer. Geef, Heere, dat zo uw eer ook bovenaan mag staan in ons leven. En dat wij alle, zo voor het eerst of opnieuw, ons aan u mogen leren overgeven. Ons aan u mogen leren kwijtraken. Met alles van ons leven, met alle vragen en zorgen. Maar bovenal, Heere, met de last en de schuld van al onze zonden. Verheerlijk zo uzelf ook in ons, Heere. Werk uw werk door uw woord en geest toch uit ook in onze harten en levens. En dat ook wij, net als Hizkia, mogen ervaren dat u in alles de levende en de sprekende God wilt zijn. We danken u voor alles wat u gaf, door genadig verzoening over al het onze. En zegent u het uwe. Wil u met ons zijn ook als we nu weer naar huis open te gaan? Wil u veilig geleiden over de gevaarvolle wegen? En dat wij ook deze middag hier weer in uw huis mogen samenkomen, om opnieuw met elkaar te mogen luisteren naar het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels. Wij vragen dat van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 138. Psalm 138, het derde vers. Hij slaat nog schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. 138, vers 3. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.